was zo'n feeststemming. Het was een soort festival op een gegeven moment na de wedstrijd. En toen zijn we de stad ingelopen. Toen hebben we hem daar nog even helemaal uitgespeeld. En daar kan ik me ook niks meer van herinneren. Behalve dat we dus op een gegeven moment keken naar de score. En dat Italië van Engeland had gewonnen.
Ja, en we zijn er weer met Rugby Roundup. Inmiddels alweer de vijfde aflevering van het vierde seizoen. En we hebben het natuurlijk over de Six Nations. En we zijn ongelooflijk aan het genieten van deze editie dit jaar. Want het blijft de hele tijd spannend. En we kunnen het eigenlijk iedere week wel weer in herhaling gaan vallen. Van we hebben allerlei andere dingen gezien dan dat we van tevoren hadden voorspeld. Aankomende zaterdag Super Saturday binnen de Six Nations. En er maken nog steeds 3 landen kans op de titel. Frankrijk, Schotland en Ierland. En naast mij zitten natuurlijk Zeno Kieft weer. Welkom. Goed dat je er bent, Zeno. En aan mijn andere zijde, Tim Visser. Fijn dat je er bent. Fijn dat je nog leeft.
Ja.
Dat zeg ik natuurlijk met een reden, want het was natuurlijk...
Overleefd.
Je hebt het overleefd. Het was een fantastisch weekend. Eerst voor, dit is de laatste keer dat ik het aan jullie kan vragen. Mm. Wie denken jullie dat de titel gaat pakken komende zaterdag? Want ja, we begonnen allemaal... We zijn een beetje van het spoor afgewijkt van... Het is sowieso Frankrijk. Daarvoor misschien nog Engeland favoriet. Nu totaal niet meer. En we moeten Ierland niet vergeten als soort van outsider die ook nog steeds kan pakken.
Alle verwachtingen kon je de prullenbak ingooien eigenlijk
het
door
het
toernooi heen. Het is echt zo'n leuk toernooi om naar te kijken. Het
Want
gaat
het is,
alle kanten op.
Het is een promotie voor de sport sowieso met de wedstrijden die worden laten zien. Maar het is ook nog eens echt zo'n toernooi. Ik bedoel, we weten nooit van tevoren of het in de Super Saturday nog spannend is.
Ja, maar ja, dat is toch een beetje wel credits naar de mensen die het speelschema maken. Want ik denk dat zij de enigen waren die het hebben voorspeld dat het zo spannend kon worden. Maar ja, weet je, elk jaar zeggen we wel weer van de Six Nations hoe ongelooflijk fantastisch toernooi het is. En hoe spannend het is en hoe moeilijk het is om het te winnen. Maar nu kruipen we allemaal heel erg dicht bij elkaar. En is het eigenlijk, elk weekend sta je weer tegen een verrassing. Maar ik blijf dan toch bij... Mijn voorspelling dat Frankrijk het gaat winnen, omdat zij nog alles in handen hebben.
Ah, jij,
nou ja, als Schotland met een bonuspunt
wint. Je zegt altijd Frankrijk.
Nou ja, maar ik
Frank
zie... Profiel. Hè, het is een... ja, we gaan straks misschien nog wat meer in de diepte. Dat,
ja, ik wou zeggen, we gaan het zeker. Beschrijven. Maar jij zegt gewoon Frankrijk. Dat is even nu jouw korte antwoord.
Ze hebben een dipje gehad afgelopen weekend.
En die
ze komen eruit.
Dipje.
Ze komen eruit.
Aardige dip, hoor.
En jij hebt het over
klap.
Frankofiel. Wat ben jij dan, Tim?
Nee, ik... Ik wou net zeggen, toen je dit vroeg aan ons, is het normaal altijd Frankrijk. Hij sport altijd Frankrijk natuurlijk en ik Schotland. Maar ik denk dat Ierland het gaat winnen dit weekend.
Tim, gaat het wel goed met je? Nee, ik geloof je.
Nee, dat, nee, maar we kunnen er straks meer over praten.
Nee, ja,
maar dat
ik
denk
vind
je.
Het gewoon heel leuk, omdat ik, dat ik dit
leuk.
Uit jouw mond ga hoor. Daarom ben ik eigenlijk
Schotland.
Gewoon gewoon
aan.
Nee. Je denkt dus echt Ierland. Vind ik leuk. We gaan helemaal los en we beginnen natuurlijk een uur lang. Nee, dat is niet waar. We hebben niet een uur lang uitgetrokken. Maar lang kunnen we het hebben over die fantastische wedstrijd van afgelopen weekend. Frankrijk tegen Schotland. Jullie twee favoriete landen inderdaad. En iedereen dacht en iedereen voorspelde. En jij zei het ook. Je geloofde er niet in. En Schotland maakte 0% kans. En ik weet niet hoor, maar jullie zitten hier aan tafel omdat jullie kenners zijn. Omdat wij denken dat jullie verstand hebben van rugby.
Nou.
Ik vroeg het me na dit weekend een beetje af.
Ik
want
kreeg
ik werd
meteen een sms'je van haar na de wedstrijd. Ik dacht dat jij wist waar je het over had. Nee. Ik zeg, ja, en Zeno dan. Ik moest wel bij
ik
elke trui...
Met rust gelaten.
Ja. Elke trui die wij scoorden met Schotland, dacht ik wel elke keer lekker voor Zeno. Nee,
Heerlijk,
maar het was echt...
Nee, maar ik denk wel... We hebben wel gezegd dat als het team... Als het team Frankrijk moeilijk kon maken, dan was het wel Schotland.
Hebben wij dat gezegd?
Dat hebben we vorige week gezegd.
Oh, okay, dat hebben wij gezegd.
Dat heeft Tim echt niet gezegd. Misschien heb jij het gezegd. Jij hebt het gezegd, Zeno.
Hier staat Darcy Graham. Wij hebben Darcy Graham zaterdagavond in de stad ook zo zien staan in een nachtclub. Dat was wel even ietsje anders. Had hij een paar pintjes in zijn hand.
Ja, dat is hierachter. Dat als je niet kijkt naar deze podcast, maar alleen luistert, dan zien we hier inderdaad deze prachtige achtergrond. De vreugde. En misschien ook wel enige verbazing. Maar oké, je hebt gezegd, als iemand het lastig ging maken voor Frankrijk, dan zou het Schotland zijn. Maar dat het 50-40 ging worden uiteindelijk, Zeno. Ze hebben 7 tries gescoord, die Schotten.
Ja, niet normaal.
Goed, hè?
Ja, echt. Ben je er wat over kwijt?
Geef je reactie.
Nee, kijk.
Serieus.
Het is fantastisch in de zin van hoe ze dat hebben kunnen doen. En ik denk dat Frankrijk overrompeld was door, zeg maar... Hoe Schotland
starten.
Ik denk dat ze het een beetje hebben onderschat. Hè, dat ze eigenlijk een beetje te dacht dat ze te makkelijk zouden hebben. En niet helemaal daar volledig met volle kracht in zijn gelopen. Want je zag ook hoe ze steeds meer afzwakten. Je hebt niet die intensiteit van Frankrijk gezien. Je zag, als je kijkt naar de cijfers, discipline, heel veel penalties tegen. Hun verdediging, eigenlijk die hele kracht van Frankrijk start van hun verdediging. En is dat ze die landen onder druk kunnen zetten en met die turnover spelen, is gewoon niet gelukt dit weekend. Dus Frankrijk zat er helemaal naast. Maar ik vind het wel mooi, want ik vind rugby sowieso mooi. En als een underdog het zo kan waarmaken, dat is natuurlijk wel gaaf om te zien. En Schotland in Murrayfield, zo'n dag, die sfeer, die spanning die erbij komt kijken, zo'n rugbydag, dat is natuurlijk wel echt genieten.
Ja, ik moet zeggen dat ik jou expres inderdaad niet bericht heb na die wedstrijd, een beetje omdat ik echt dacht, ik wist niet zo goed hoe je hem kon hebben, weet je wel, wat wil jij nou? Maar jij bent dus wel echt iemand die dan ook vooral geniet van het spelletje.
Hier kom ik dan heel erg over als een grote Frans
en misschien hebben we je ook wel een beetje zo gemaakt.
Maar het is een beetje, kijk, ik denk als we keken naar Frankrijk voor het toernooi en door het toernooi
alleen
heen.
Maar de glimlach aan. Hij blijft graven. Ik vind het heerlijk.
Nee, maar door het toernooi heen, ik bedoel, als je kijkt naar hoe Frankrijk speelde, dan had je die verwachting ook. Dus dat denk ik ook dat niemand anders iets anders had verwacht dat Frankrijk zou doen.
Maar dit is ook iets van Frankrijk wat we nog niet hebben gezien. Want wij hadden het bijvoorbeeld over Ierland en Engeland. Landen die heel goed kunnen zijn, maar ook kunnen imploderen. Maar is dat een Nederlands woord? Ja, implode, ja. In ieder geval, je zag nu iets van Frankrijk wat ze consistent niet hebben gedaan. Ja. Onder de nieuwe verdedigingscoach hebben ze die hele verdediging opgeschort. Is echt goed geworden. Ze konden natuurlijk altijd al met flair aanvallen. Maar we hebben nu iets gezien van Frankrijk wat we echt al jaren, denk van voor het volgende vorige WK, hebben we ze niet zo zien presteren op een zo'n laag niveau. Onderpresteren. Dat het echt in elkaar viel. En je zag het echt van de nummer 1 tot de 15, waaronder de beste speler in de wereld.
Was ook echt.
Die maakte gewoon ook fouten. Hij was ineens was die menselijk en we zagen hem fouten maken. En het was gewoon van nummer 1 tot 15. Ze kwamen gewoon niet aan de bal. Ze werden zo onder druk gezet. En we zien hier weer een achtergrond voor de mensen thuis. Ben White, de Schotland nummer 9, die alleen maar in Dupont zijn gezicht was de hele wedstrijd. En hem op zat te jutten en hem scherp in de gaten hield. En zo ging het van nummer 1 tot 15. En ze werden een soort van overrompeld. En tegen de tijd dat ze door hadden wat er aan de hand was, stonden er 50 punten op. En toen aan het einde zag je in één keer van, oh, we moeten nu even wat gaan doen in ieder geval. Toen scoorden ze nog een paar tries. En ik vond het ook niet raar dat Schotland dan na 50 punten het gas een beetje terugneemt. Want op een gegeven moment denk je van, nou is klaar. Wat natuurlijk nu wel heel veel verschil gaat maken.
Ik wil heel even op Dupont inhaken nog, Tim. Want jij noemt hem heel snel eventjes. Want die is ook menselijk. Maar Zeno, we hebben hem toch wel niet Dupont-like. Twee hele grote fouten zien maken.
Ja.
Die wil ik toch wel even benoemen.
Zeker niet op de klasse waar hij normaal op speelt. Ver onder die klasse. En ik denk dat het vooral eigenlijk, als je kijkt naar zijn wedstrijd, echt wel weer spiegelt hoe Frankrijk erbij zat. Door het hele team heen. Hij geeft een ontzettend grote voorwaartse paas in het traaigebied. Weet je, het is eigenlijk, is dat gewoon alle, het was vlak wat Frankrijk liet zien. En ze waren, ze maakten hele gekke keuzes, hele gekke acties. Ze kwamen helemaal niet meer in
de spel. Forceerden heel erg in de aanval. Want ze hadden zo weinig bal dat ze op een gegeven moment iets moesten gaan doen. En je zag, wij zaten toevallig precies waar hij die voorwaartse paas gaf in het doodbalgebied. En je zag hem echt, je zag het hele publiek denken van, oh wacht, nu gaat er wat gebeuren. Want hij gaat hem niet dooddrukken of uitkikken. Hij gaat iets raars doen. En toen gooide hij die bal. En toen zag je iedereen echt van, wat ingehouden aan, wat gebeurt er? Waar is hij mee bezig?
Jij maar zat daar dus, hè? Ja, sorry.
Wat je zegt, maar in de eerste helft was het 70%
70-30,
voor Schotland. Dus het is ook gewoon echt een heel duidelijk plan wat Schotland had van, dit willen wij uitvoeren. We gaan de bal niet aan Frankrijk geven.
Dan zijn niet lang kicken. Ze hebben geen één keer lang gekikt.
Nee.
Ja, hoogtempo, veel ball in play. Ja. Maar ook wat je bijvoorbeeld zag, ze hielden de bal zoveel mogelijk in hand om die gevaarlijke drie kwarten van Frankrijk de bal maar niet te geven. Maar wat je ook zag wat heel opmerkelijk was, in de eerste minuut kick-off, Schotland vangt de bal. En in plaats van dat ze lang, ver en uitkikken, een hoge bal op Biarri. Aan de rechterkant eigenlijk rond de 10 meter. Wat natuurlijk best wel gevaarlijk is. Want als je die bal niet terugwint, heeft Frankrijk daar de bal. Maar ze wonnen alle 50-50. Schotland in de lucht, op de grond. alles wat maar een beetje de kant van Schotland op kon stuiteren, stuiterde de kant van Schotland op.
Geen ruk verloren ook.
Nee.
100% van je ruk. Dat is natuurlijk ook, laat ook maar even zien, de intensiteit die je maakt op je aanval. Hoe scherp en hard je bent als supportplayers om continu die ruks te winnen. Dus dat plan van Schotland, dat zag ook zo goed in elkaar. En ik denk dat, waar we het een beetje misschien over hadden, is dat Frankrijk wel echt onder druk is gezet en niet wist hoe ze de possessie van de bal konden krijgen, daarmee om konden gaan en het weer de wedstrijd naar hun hand konden zetten.
Ja, dat was geen plan
B. Dat is echt overmeesterd door Schotland. Ja.
Ze hadden natuurlijk het hele stadion achter zich. Jij was daar, Tim. Ja. Dat was helemaal niet toevallig natuurlijk.
Nee,
daar
want ik woon daar.
Want jij woont daar. Je bent op zich een bekende daar voor iedereen. Je was er ook om met JJ onder andere weer. Er komt weer een hele mooie aflevering ergens deze week online.
Ja, donderdag geloof ik.
Ja, volgens mij moesten we het ergens deze week houden. Ja, maar ongeveer rond donderdag.
Laten we zeggen donderdag, vrijdag of woensdag.
Een hele leuke docu komt er dus weer aan. Maar jij hebt dat gevoel daar, hoe het was. Neem ons eens even mee. Ik kan me iets meer voorstellen als er 7 tries worden gescoord. Ik heb natuurlijk gezien op tv, maar neem ons even mee.
Het was echt absurd. En we waren inderdaad warm met Frank Slotta van grote YouTuber natuurlijk. En JJ Boske was er met Ziggo. En ik heb eigenlijk de hele dag gezien vanuit een fanperspectief. Dus we zijn met de fans meegelopen naar het stadion. Dat was ontzettend mooi weer. Het was echt wel, je had echt het gevoel dat het een grote wedstrijd was. Buiten het stadion kon je bijna niet over straat lopen. Het was zo ontzettend druk. Normaal gaat iedereen wel het stadion in en op zijn stoel zitten. Maar iedereen bleef echt hangen en bij de bierstandjes staan. En het was echt een groot evenement.
Daaraan kon je merken dat het een grote,
daar waren wij natuurlijk ook te vinden. We hadden Slotta al in een nepkilt gehesen en met een rode pruik op. Dus was echt heel erg leuk. En we kregen toegang tot het veld. Dus we stonden onderaan bij het veld. Hebben we gefilmd, de spelers naar buiten zien komen. En het was niet normaal. Er waren zoveel Franse fans. Dat elke keer als er ook maar een Fransman het veld opliep om op te warmen, dan begonnen ze allemaal weer te zingen. Het leek net een thuiswedstrijd. Het leek net alsof in de Stade Frans was. En je had echt het gevoel dat het een groot zware wedstrijd werd. En we kicken af. En ik geloof Darcy Graham scoort de eerste try. En wij stonden van, weet je wel, dat is een beetje geluk. Scoorde er nog eentje. Op een gegeven moment heb je 20 punten voorsprong. En eigenlijk zat het hele stadion te wachten op een reactie van Frankrijk. Van, nu kicken ze even een versnellingje omhoog. Maar het kwam gewoon niet. En Schotland bleef maar scoren. En op een gegeven moment was het van, als we nu nog een keer scoren, dan kunnen ze ons waarschijnlijk niet meer inhalen. En het ging van ongeloof naar een soort feeststemming. Die Fransen werden steeds rustiger. Die hoorde je op een gegeven moment helemaal niet meer. En toen kwam natuurlijk weer het Schotse volkslied doorheen. En het was het ongeloof. Het was echt ongeloof. En na de wedstrijd werd op het plein Italië-Engeland uitgezonden. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar het was een dag van
kan je je nog iets herinneren van die wedstrijd ook? Of heb je die
nee, die wedstrijd kan ik me niet meer herinneren. Toen hadden we al aardig wat Guinness op met Frank en JJ. En toen zat iedereen. Het was zo'n feeststemming. Het was een soort festival op een gegeven moment na de wedstrijd. En toen zijn we de stad ingelopen. Toen hebben we hem daar nog even helemaal uitgespeeld. En daar kan ik me ook niks meer van herinneren. Behalve dat we dus op een gegeven moment keken naar de score. En dat Italië van Engeland had gewonnen. Wat nog merkwaardiger. Of misschien nog wel merkwaardiger was.
Nou, nog merkwaardiger. Ja, zeker. Is waar. Ja. En historisch. Ja, goed. Wat een goed verhaal. En is het allemaal nog netjes gebleven? Ben jij netjes thuisgekomen?
Ik ben netjes thuisgekomen. Ik heb mijn alarm midden in de nacht heb ik die af laten gaan. De hele buurt was wakker. 'S ochtends liep ik de deur uit. Had ik hem niet uitgezet. Ging die weer af.
En toen lag je de rest van de dag in feutushouding op de bank.
Toen heb ik mezelf even diep in de ogen gekeken. En dat is nooit meer goed gekomen die dag.
Zeno, is dit ook wat jij gaat meemaken? Dit soort grote gaten in je geheugen als Frankrijk straks gewonnen heeft en gewoon Six Nations winnaar?
Als?
Als, stel dat. Of laat jij je niet zo?
Misschien niet op dit niveau. Maar dat kan alleen volgens mij bij Murray Feud. Met zo weer en met zoveel gezelligheid en zo'n feestelijke stemming. Dan word je meegesleurd op de gezelligheid en de rugby-sfeer die heerst. En ik denk dat Frankrijk, ik hoorde de grootste fout die Frankrijk afgelopen weekend heeft gemaakt, is dat ze in het wit zijn gaan spelen. Yeah. Want dan denkt Schotland dat het Engeland is.
En er was ook gezeur over de kleedkamer, toch?
Ja, serieus, die kleedkamer. Ik vond daar ook wel wat van. Voor degenen die dat niet hebben gezien online, je kunt het ook terugkijken natuurlijk. Maar de bondscoach van Frankrijk, Galtier, die zei het volgende. Het ontvangst in Schotland is altijd zwaar. De kleedkamer is de kleinste ter wereld. We moeten ons omkleden in de gang. De kleedkamer van de scheidsrechter is nog groter. Nou weten we allemaal wel een beetje Galtier. Maar hij is de eerste coach die hierover klaagt. Maar Tim, ik wil wel, want er staat dus een gigantische paal in het midden van de niet zo hele grote kleedkamer.
Die kleedkamer is prima. Die kleedkamer is groot genoeg. Ik heb 6 jaar lang in die kleedkamer omgekleed, want dat is de thuiskleedkamer van Edinburgh, de rugbyclub waar ik altijd speelde. Mm-hmm. Maar goed, het verhaal is dus, en ik weet niet of het echt waar is, dat Jim Telfer, die coach in Schotland in de jaren 80, geloof ik, en die heeft op een gegeven moment die paal daar neer laten zetten. Maar dat is een soort kolom.
Echt een meter bij meter.
Ja, het is best wel groot. En daar zit ook bank omheen waar je ook kan omkleden. Maar iedereen denkt dat er een structurele paal is die die kleedkamer omhoog houdt of die het stadion omhoog houdt. Maar die paal is hartstikke nep. Die staat daar zodat niemand in de kleedkamer elkaar allemaal tegelijkertijd in de ogen kan zien. Dat de coach die kan dus ook niet het hele team toespreken zonder te moeten draaien of ze allemaal in een hoek neer te moeten zetten. Maar goed, dit is al jaren zo. En dat ik vond het een beetje verslagend dat hij dat van tevoren al... Heeft hij dat van tevoren van
daarna?
Hij ging al van tevoren een soort van beetje ophypen en soort dingen. Maar ik vond het heel raar, want ik weet niet waarom hij dat nu zou doen. Ze zijn vaker onder Gauthier naar Edinburgh gegaan.
Heel
en dat is... Weet je, dan
ik dacht eigenlijk dat het achteraf was, maar dit maakt dat, maar heb ik dus al een keer vooraf begrepen. Nee, ja, je zal gelijk hebben.
Kijk, als je dan wint, dan is het leuk zeuren, weet je wel. Maar als je dan later ook nog verliest, dan ziet het er wel een beetje sloeberig uit. Hè? Een beetje verslagenheid, vind je niet?
Nou ja, ik vind het wel ergens een briljant... Ja, zeker als het al zoveel jaren is en geen andere coach. Maar het is natuurlijk een briljant psychologisch spelletje wat je speelt als... Als je zo'n paal in de kleedkamer van de tegenstanders zet. Het is heel flauw, maar ik denk wel dat het oprecht kan werken.
Maar dit is 50 punten.
Maar dit is al iets historisch. Ik weet niet of... het is natuurlijk Murrayfield. Schotland en Murrayfield is sowieso iets anders, volgens mij.
Ja.
Als de Schotten daar spelen, we zien het...
Dan altijd extra kracht.
Is extra kracht. Dus we moeten dat niet, denk ik... afschrijven op een paal in de
kleedkamer.
Ik denk niet dat daar op aankomt.
Nee, ik vind het een beetje raar ook van Gauthier dat hij dat... Ik vind het een beetje onnodig.
Vind je het iets voor hem? Herken je hem hierin?
Ja.
Ja, ik dus ook, maar ik vraag het expres een beetje aan jou. Vind jij dat ook?
Of? Ja, maar ik heb het hem lange tijd niet echt zien doen. Of dit soort, ja. Ik heb op een gegeven moment denk je toch wel vanuit coach dat je toch gewoon gaat focussen op wat je team doet en de inhoud van je team en daarmee bezig bent en niet dit soort zij...
Onnodige
dingen erbij houdt.
Misschien zag hij het al aankomen.
Nee,
hij is heel slecht getraind die hele week. Misschien zag hij het wel al aankomen. Maar ik denk, ik ga het lekker op die paal gooien.
Ja, we geven de paal de schuld. Maar goed, ze kunnen natuurlijk nog steeds winnen. Maar die Grand Slam-droom is wel weg. En dat is toch altijd voor iedere rugbyploeg een dingetje.
Laat maar zien hoe moeilijk het is, hè?
Zeker. Zeker.
Ja, sorry, dit jaar, maar ik weet niet wanneer de laatste Grand Slam gewonnen is. Voor mij Ierland.
Engeland heeft hem ook nog gewonnen in 17 of 16, geloof ik.
De Six Nations weet ik het eigenlijk niet.
Nee, dus het is gewoon dat toernooi winnen is
één ding.
Is moeilijk, maar
Wales
de Grand Slam
natuurlijk. Ja,
het niveau ligt gewoon dicht bij elkaar, dus het is.
Je moet gewoon elke keer
tegen
ontzettende goed grootmacht weer gaan spelen en kijken of je die winst kan halen. Soms dan weer uit, soms. Dus het is altijd zo moeilijk om dat dan heel het toernooi door te blijven doen. Dus misschien is dat ook een beetje waar Frankrijk zeg maar nu een beetje tegen zichzelf zegt van, oké, dit was onze wedstrijd waarin we hebben ondergepresteerd, maar dat gebeurt bij elk team in de Six Nations een keer en moeten ze zich gewoon weer herpakken en kijken van wat ze wel kunnen en dat ze ook.
Ze hebben zich ook de afgelopen weekend natuurlijk knap herpakt, want oké, 50 punten, dat was natuurlijk wel heel raar, maar uiteindelijk hebben ze toch nog een beetje gas gegeven. Ze hebben dat bonuspunt waar je net al een beetje over begon, uiteindelijk nog gepakt, waarvan ik ook dacht: heeft Schotland dit door en hadden ze dit toch wel een beetje anders aan kunnen pakken?
Ja. Ik denk niet dat Schotland dat door. Want Schotland had überhaupt nooit verwacht dat ze die wedstrijd zouden winnen, denk ik.
Dit scenario dus hebben ze niet
op deze manier.
Nee, maar dit scenario hebben ze helemaal niet besproken, want 50 punten op Frankrijk. Zetten, dat hadden ze nooit verwacht. Nee. En dan denk je, aan het einde scoort Frankrijk nog even 1 of 2 keer. Jammer dan, we hebben toch al gewonnen, denkt Schotland dan.
Ja.
Maar dat uiteindelijk natuurlijk wel heel belangrijk.
Maar dan moeten toch de waterdragers of iemand van de kant...
En dat is misschien ook wel gebeurd,
die
maar...
moet dat toch even doorgeven? Ja. Het is bizar hoe ze uiteindelijk dan toch nog die laatste punten weggaven. Dat ik dacht, oh, oké. Okay,
maar zo typisch Schotland. Eindigen elke keer... Nou, Schotland, het laatste jaar eindigen wedstrijden heel erg slecht. Kijk maar terug naar de Autumn Nations, waar ze 21-0 voorstaan op Argentinië. En uiteindelijk in de laatste 20 minuten verliezen. Dus het is wel echt weer typisch iets Schots.
Maar goed, het kan de situatie is als volgt. Frankrijk speelt zaterdag, komende zaterdag als laatste.
Ja.
Dus zij hebben het wel helemaal in handen. Als Schotland wint, met bonuspunt, zetten ze de meeste druk op Frankrijk. Dus
dan
weten ze wat
ook gewoon
dan
met
moet...
de bonuspunt winnen.
Precies, want Frankrijk staat op dit moment dus bovenaan samen met Schotland.
Ja.
Precies, en op doelsaldo is Frankrijk uiteindelijk dus de nummer 1. Breng mij gelijk tot het programma, want Ierland tegen Schotland komt om 3:00 op Ziggo Sport 5 aanstaande zaterdag. Wales tegen Italië om 17:30 ook op Ziggo Sport 5. En uiteindelijk Frankrijk tegen Engeland doen we om 20:30 op het hoofdkanaal van Ziggo Sports met voor- en nabeschouwing dus al vanaf 20:30. En dat is dus de kraker. Dan weten we allemaal hoe het ervoor staat en weten we dus ook of het Frankrijk genoeg heeft aan een winst, genoeg heeft aan een bonuspunt.
Ja,
hele spannende dag.
Het is een dag vanaf 3:00. Ja, vandaar heet het Super Saturday, hè?
Ja.
Maar het is niet altijd Super
Saturday. Nee, jij bent erbij. Ja. Wat zeg je?
Het is niet altijd echt Super Saturday. Het is nu echt Super Saturday.
Ja.
Precies, dat bedoelde ik net aan het begin eigenlijk ook al. We noemen het altijd Super Saturday. Maar nu, om die reden zenden we het nu ook echt uit met de studioprogramma die laatst zit. Want het gaat echt ergens over. Het is nog niet beslist. Het is trouwens niet makkelijker, want ik lees hier even nog voor. Voor Schotland is het doel dus duidelijk winnen van Ierland en het liefste met een bonuspunt. Dan staat de druk vol op Frankrijk. Maar dat is niet makkelijk. Dat is niet heel makkelijk voor ze.
Voor
Schotland.
Voor Schotland.
Om daar in Dublin te winnen.
Nee, de laatste keer in 2010 in Dublin gewonnen. Dus dat is, zeg maar, het is de Super Saturday rondom het kampioenschap van de Six Nations. Maar ook die... Elke individuele wedstrijd heeft ook weer zoveel op het spel staan. Dus Schotland, Ierland.
Ja. En Engeland kan ook nog de bonuspunt pakken, toch? Of niet?
Ja.
Nee, dan moet het wel heel...
Kan.
Ja, maar dan moet het wel heel gek lopen, geloof ik. Ja, dat zou helemaal leuk zijn.
Ja.
Kan ook nog.
Nee, niet van.
Aan de eerste instantie om 3:00, dus Ierland, Schotland. Daar gaat het erom. Die kunnen allebei nog winnen. Dus dat is ook al wel een hele spannende pot. Om 3:00 moet je gewoon eigenlijk echt al intunen.
Ja. Ja.
Die moet je al kijken en dan naar Ziggo Sport 5 gaan. Want daar is... kijk, Wales, Italië daarna. Vertel maar even waarom we die ook moeten kijken.
Natuurlijk moet je die kijken. Nou ja,
omdat Italië het zo ontzettend goed aan het doen is.
Italië is het goed aan het doen. We hebben van Engeland gewonnen. Maar Wales groeit in het toernooi. Ik vond ze tegen Ierland echt wel stukken beter.
Ja.
Een hele goede verdediging. Ja. Als je kijkt naar Alex Mann. 32 tackles. Dat is natuurlijk bizar.
Die voelt hij vandaag nog.
Weet je, misschien kan Wales... Als ze tegen Italië winnen, dan komen ze ergens uit. Maar het wordt heel moeilijk om tegen Italië te winnen. Ja. Maar misschien is dat weer een beetje, hun... Ja, er staat ook gewoon weer veel op het spel.
Maar dat is iets wat we ook heel lang niet hebben gezegd, hè? Dit wordt echt moeilijk om van Italië te winnen.
Dit is toch bizar?
Ja.
Dat hebben we nooit
gezegd. Zo'n raar toernooi.
Dus daarom is dat
de reden waarom je sowieso naar Wales moet gaan kijken, was natuurlijk dat de mooiste trui van afgelopen weekend uit Wales kwam.
Ja, van Kerr.
De heerlijke prop die even daar al lachend de try and score is.
Dat was echt een soort driekwartenachtig. Bal in twee handen. Nou, hij dummiede de winger. Toen ging hij om een center heen. Hij rende binnen. Hij scoort hem bijna. Je komt, kijk.
Deze smaal.
Ja, dit heeft hij zelf ook nog nooit meegemaakt.
Dit is bizar leuk.
Oh, rode harsers erop, moet je kijken. Geweldig.
Dit is de mooiste try van het weekend. Wat vind jij?
Zeker.
Vind je dat?
Ja, een van de mooiste tries van het toernooi. Laten we daarop...
Vind je dat? Ja, maar het is wel lekker.
Nee, leuk om te kijken. En hij scoort volgens mij, heeft hij 3 tries, hè, dit toernooi gescoord.
Ja.
Dus die is lekker bezig.
Die is heerlijk bezig. En inderdaad, Italië-Engeland was natuurlijk de wedstrijd. Je noemde hem net al even. Italië wint dus van Engeland. Dat is bijna nog historischer. Dat is, sterker nog, is historie. Want nog nooit eerder heeft ooit Italië van Engeland gewonnen.
Top, hè? Ik vind het leuk. Ik vind het leuk, niet alleen voor het toernooi, maar ik vind het ook leuk voor... Voor het land zelf, je ziet dat ze de laatste paar jaar zijn ze enorm gegroeid als team. Het was altijd een beetje van, tegen Italië pak je altijd al punten. Nu is dat echt niet meer zo. En ze zijn in dit toernooi ook niet alleen strak begonnen. Hè? Dus tegen Schotland thuis winnen, nou, dat is dan nog één. Schotland heeft het toch altijd wel een beetje moeilijk in Rome. Maar om dan dus net van Ierland te verliezen in Dublin, vond ik heel erg knap. Dat had ook zomaar de andere kant op kunnen gaan. En dan je niet... Kijk, Italië van vroeger had zich dan laten verslaan en die was dan niet echt meer teruggekomen. En om nu een van de grootste rugbylanden in de wereld gewoon te kloppen, ja, vind ik heerlijk. En ik vind het ook leuk van het andere perspectief dat Engeland gaat van 12 wedstrijden op rij winnen, het toernooi in. En wij hebben het allemaal over Frankrijk, Engeland is de Grand Slam decider, laatste wedstrijd. Hè? Dat is nu natuurlijk zaterdag.
Ja.
En Engeland kan gewoon de Wooden Spoon pakken helemaal onderaan. Dat vind ik ook leuk om te zien.
Ja.
En we hadden in deze wedstrijd ik vond ook, het was een fantastische wedstrijd. En de uitkomst was heel erg gaaf. Maar ik vond ook andere dingen als bijvoorbeeld de discipline dingen ineens weer. Ik vond discipline problemen her en der toch ook wel weer te zien bij Engeland. Het was slordig. Het was het niet.
Nee, het was het niet. We hadden toevallig net voor de uitzending hadden we het erover. Itoje is een goed voorbeeld, want staat nu hier op de achtergrond. Het is een speler die altijd net op de randje speelt. Dus hij doet altijd vervelende dingen om rucks en mols heen. En in scrums en in line-outs. Hij staat aan iedereen te trekken. En hij probeert de tegenstander te irriteren. En zich zo op die manier de wedstrijd in te spelen. Want ik vind het eerlijk gezegd, en dit zijn heel veel mensen niet met mij eens, ik vind het niet een geweldige speler. Hij wordt altijd opgehemeld alsof hij een soort LeBron James is. Maar tuurlijk,
ben je het eens met hem? Even tussendoor. Ben je het met hem eens? Vind jij het wel een geweldige speler? Of niet een geweldige?
Een hele goede speler.
Ja, maar heel veel mensen vinden het een geweldige speler. Maar een groot gedeelte van wat hij doet is het irriteren van de tegenstanders. En als jij een dominant team speelt en je speelt op de voorste voet, je hebt veel bal, je hebt veel momentum, dan kijken scheidsrechters daar anders naar dan wanneer je veel aan het verdedigen bent, weinig balbezit hebt, veel onder druk staat en dus naar achteraan het rugby bent. En je ziet dat hij nog steeds met dezelfde instelling wedstrijden ingaat in een Engeland-team dat helemaal niet zo dominant is. En nu krijgt hij in één keer allemaal gele kaarten om zijn oren. Hij had natuurlijk in die eerste wedstrijd kwam hij erin, had hij binnen 2 minuten al een gele kaart, kwam hij van de bank af.
Ja.
En nu weer, en ja, of ze daar de wedstrijd op verliezen, weet ik niet. Maar ze hebben wel grotere problemen dan alleen Itoje bij Engeland.
Ja, en ze verliezen hun afgelopen wedstrijden vooral op discipline.
Ja.
6 gele kaarten, rode kaart. En als je nu kijkt naar die wedstrijd tegen Italië, ze staan gewoon voor. 10-18, Engeland staat voor. Italië krijgt een gele kaart. Dus toen dacht ik, ja, weet je, die droom van Italië. Voor mij was het de 63e minuut of zo, weet je, bijna het einde. Dan denk je, oké, dat gaat niet meer goed komen. En dan blijft Engeland kicken. Geven ze die bal weg, gaan ze niet spelen.
Maar waarom?
Ja.
En dan gaan die fouten. En dan penalty tegen Engeland. Discipline. Ander heel gele kaart, Itoje gele kaart. En Italië komt volledig terug in de wedstrijd. Dus het is, Engeland heeft, zeg maar, Italië heeft niet hun beste wedstrijd gespeeld, maar Engeland echt gewoon de deur opengezet aan het eind. En Italië heeft die kans gepakt. En ze hebben dat echt aan hunzelf te danken. En je merkt ook na de wedstrijd, na de interviews, na de wedstrijd, zeg maar, de soort van hoe neergeslagen Engeland is. Maar hoe weinig je ook soort van voelt van, ze zeggen wel dat ze het heel vervelend vinden.
Ja.
Maar je proeft weinig emotie in wat er nou echt in het team omgaat. En ja, oké, we nemen een beetje verantwoordelijkheid en zo, maar...
Maar is niet, laten ze die emotie niet eigenlijk gewoon zien en die teleurstelling en die frustratie door dat gebrek aan discipline tijdens het spel?
Ja, je hoort communicatie tussen de spelers. Je hoort op een gegeven moment bij die penalty, dan hoor je dat ze eigenlijk voor touch willen. En Itoje die zegt, zeg maar de palen. En dat hij zo zegt, stop arguing, weet je, naar zijn team. Dat je gewoon heel
echt
erg
frustratie.
Hele grote, dus ook binnen het loopt niet lekker. Leadership loopt niet lekker in het team. En dat merk je dan heel erg als het zwaar wordt.
Heb je ooit zo in je carrière in zo'n fase gezeten dat je echt in die neerwaartse spiraal zat? Inclusief ook dat binnen zo'n team, dat het gewoon niet gezellig
is. Ik wel
is.
Hoor, dan hoop.
Ja, ik ook. Nou ja, oh. Nee, niet, het was altijd gezellig. Maar
Newcastle,
neerwaartse
Edinburgh,
spiraal.
Schotland. Zelfs bij Harlequin.
Ja,
maar jullie, jij zat in die...
In die goede jaren.
Ja, nee, de goede jaren bij La Rochelle, toch?
Nou, ik heb heel veel jaren meegemaakt. Dat is van de promotie naar top 14. En dan door naar, zeg maar, Champions Cup. Van alles meegemaakt met La Rochelle. Maar daar zit, zeg maar, die hele teamdynamieken, die veranderen door de jaren heen. En dat is zo cruciaal in je prestaties, zeg maar. Het is De teamdynamieken van hoe hecht je bent als een team, maar ook de relatie tussen het team en de trainer. Ja. En de leadershipgroep. En vooral
als je onder druk staat.
Precies, en hoe die communicatie is en hoe daarover gesproken wordt. Dus dat gaat zoveel dieper en ingewikkelder dan wat alleen maar, zeg maar, de spelers als leadershipgroep kunnen doen. Weet je, het gaat ook in van bovenaf. Weet je, hoe gaat Steve Borbeck
ermee om? Ja, vertrouwen. Ik vind wel, even terugkomend op Engeland, het lijkt wel op een moment alsof je naar een stelletje robots zit te kijken. Want als je kijkt naar, en wat ze ook qua kwaliteit op de bank hebben zitten, en denk van, weet je, gooi Marcus Smith op. Maar nee, we blijven maar rommelen met die nummer 10, hè. Finn Smith, Ford en weet ik het allemaal. Maar dan sta je dus, zoals jij net zegt, met 8 punten voor, geloof ik, en de laatste 10 minuten. Dan wil je toch als team gewoon de bal vasthouden. Geen domme dingen. Maar ze gaan altijd weer terug naar dat type A-spel dat ze doen. Boxkicken. Nee, we zijn hier op dit gedeelte van het veld. Dan zegt de coach dat we gaan boxkicken. Ja. Want dan boxkicken en dan rennen we er allemaal achteraan. Het is een soort van uitgestippeld gameplan waar niet naar de situaties wordt gekeken. Want als je met 8 punten voor staat, dan hou je gewoon de bal. Dan loop je de bal helemaal dood. Of je kikt hem lang de hoek in. Zet Italië terug in zijn eigen veld. Maar we gaan boxen, verliezen de bal. En ja, dan heb je nu in Italië dat als je ze de bal geeft, dan gaan ze spelen. Ik vond Menocello vond ik weer geweldig.
Ja, goed.
Voor die laatste trei, hoe die laatste tackle breekt en die paas er binnen geeft. Ik vond het... Louis Leine, ook een geweldig speler. Zat bij Harlequins in de Academy. Echt een hele goede speler. Maar ja, dat moet je niet doen tegen zo'n team.
Is het
dat
een
is leuke.
Doodgecoached misschien, dat hele
dat
Engeland?
Denk ik wel,
en dat
ja.
Dan misschien echt wel meer... Wij weten natuurlijk heel weinig. Dus jammer dat we niet hier iemand hebben met een lijntje echt richting de spelers en de staf van Engeland.
Maar er komt ook heel weinig uit dat kamp. Ja. Ze houden alles intern.
Precies.
En dat is natuurlijk heel professioneel ergens. Maar er zal wel heel veel aan het rommelen zijn. En op een gegeven moment, als je durft niet meer, hè, als speler.
Nee. En er zit gewoon, weet je, het aanvallende spel van Engeland is heel erg arm, zeg maar. Het is, er komt weinig uit, weet je. Het is niet dynamisch. En terwijl ik vond het in aanloop naar de Six Nations, zag je ze allemaal ontzettend gave aanvallen doen.
Het is enorm ingestudeerd. Het is een soort van, weet je wel, jij loopt daar, ik loop. Owen Farrell influence nog een beetje, vind ik. Weet je wel. Dat was altijd van, jij loopt je lijn daar, daarna gaan we daarin, daarna doen we dit. Alles was ingestudeerd. En wat je dan soms ook zag, is dat als het niet werkte, dan was er geen plan B. Maar nu werkt plan A bij Engeland ook niet. En is er nog steeds geen plan B. En denk, gooi Marcus Smith erop. Laat hem iemand helemaal gek lopen. Ga rugbyen. Weet je wel. En hou de bal vast en win wedstrijden. Maar het is... En de RFU heeft nu net gezegd dat ze nog steeds in Steve Borthwick geloven. Dus dat hij niet weg hoeft.
Ja, omdat hij nog tegen Frankrijk moet spelen. En dan
gaat het. Dan ze hebben dan in die zin voor aankomen zaten. Engeland heeft eigenlijk gewoon helemaal niks meer te verliezen.
Nee.
En Frankrijk een heleboel. Het kan ook wel weer eens in één keer een hele verrassing worden. Want als wij voorspellen dat een Ierland nog kan gaan winnen.
Ja, nou,
ik denk namelijk dat Schotland gaat winnen, hoop ik. Dus dan hebben we alle drie een ander.
We kunnen ook ruilen. Neem ik Schotland, neem jij Ierland. Want
jij denkt Ierland, maar wil Schotland.
Ja, nee, ik denk dat het leuk is als Ierland uit het niks nu nog terugkomt en hem wint.
Maar ik denk ook dat het heel leuk is als Schotland hem wint, want dat had ook niemand verwacht.
Dat is er nooit geweest. Dat is
nooit gebeurd.
Precies. Maar het is wel, Frankrijk-Engeland is altijd wel een ding. Ik bedoel, alsnog, ondanks dat er niks te verliezen, ze hebben niks te verliezen, maar het is altijd een dingetje, dat heet de Le Crunch. Jij zegt dat beter, zeg het is mooi.
Le Crunch.
Kijk, ik probeer het goed. Le Crunch. Wat is Le Crunch?
Le Crunch is eigenlijk een soort van, is de wedstrijd, gewoon de rugbywedstrijd tussen Frankrijk en Engeland. Dat is zo'n historische, zoveel rivaliteit in die wedstrijd, dat het door de jaren heen heeft het die benoeming gehad om, zeg maar, die lading te geven aan de wedstrijd. Dus dat is gewoon het woord van deze wedstrijd. Maar ja, er zit gewoon zoveel rivaliteit tussen Engeland en Frankrijk. En dan staat er nu bij deze wedstrijd ook zoveel op het spel. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Frankrijk, zeg maar, rugby komt uit Engeland. Maar Fransen vinden eigenlijk dat het uit Toulouse komt. Weet je. Die gaan niet accepteren dat rugby in Engeland is ontwikkeld. Dus zo diep gaat het eigenlijk. En ik denk, ja, Engeland heeft niks te verliezen, maar ze hebben heel veel te winnen. Want als zij Frankrijk verslaan in Parijs, dan is het wel echt wel een stukje eer en trots. En ik denk dat ze heel erg bloeddorstig zijn om een heel ander gezicht te laten zien en te strijden. En dat gaat het Frankrijk natuurlijk heel erg moeilijk maken. Want zij hebben een titel op de lijst.
Ja,
dus het is echt een soort van eer tegen de titel. En dat wordt zo'n ontzettend beestelijk gevecht, volgens mij, op zaterdagavond. Dat is echt, wordt
heel gaaf om naar te kijken.
Wat denk jij dat ze gaan doen anders? Dan, ik bedoel, ze moeten iets anders gaan doen, de Engelsen. Wat gaat er gebeuren?
Winnen.
Maar wat gaan we zien? Wat gaan ze doen?
Ja, ik denk, het zit dan toch een beetje te kijken naar zo'n wedstrijd dat ze ook tegen Zuid-Afrika hadden gespeeld een tijdje geleden. Dat ze het eigenlijk heel simpel gaan houden. En dus wel misschien gewoon heel erg op de setpiece verdedigen, hoog kicken en dan die drukte onder. Ik denk niet dat ze Frankrijk willen outplayen, net zoals Schotland doet. Dat kunnen ze ook niet. Ze gaan niet zeggen van, we gaan de bal vasthouden. Maar ze gaan gewoon heel erg agressief, heel erg fysiek die wedstrijd in en proberen daar ergens dominantie te vinden en gewoon rustig punten pakken. Zoiets, dat is hoe Engeland het misschien wil doen.
Maar ik denk ook dat ze liever doodgaan op het zwaard dan dat ze dat gameplan veranderen. Want dat hebben ze al sinds vorige WK. Zijn ze heel ver meegekomen, half finale in het WK. Sindsdien hebben ze 12 op rij gewonnen. Dus dat was hun identiteit. Dat was Steve Borthwick zijn touch op het team. En ik denk dat als ze dat nu gaan veranderen, dat voelt als een soort verraad of een soort van, alsof hij niet weet wat hij doet als coach. Dus ik denk dat ze liever er nog één verliezen inderdaad met het gameplan wat ze nu spelen, dan dat ze het gaan veranderen. En is ook misschien niet het slechtste idee tegen Frankrijk. Bal hoog, je zag van het weekend met ons ook dat ze Biarri had veel moeite onder de hoge bal. En allebei de wingers trouwens. En je wil ze niet ballen in het achterveld geven, want dan is het...
En dat is natuurlijk ook, hè, als je kijkt naar verdediging van Engeland, is gewoon... Er zitten best wel veel zwaktes in. Als je kijkt hoe Menoncello, weet je, die gaat
recht door het snel
recht door het midden. Ja. Dus dat zijn natuurlijk... Frankrijk heeft die kwaliteiten ook. Dus dat is natuurlijk wel iets van, ja, kan je dat verdedigende patroon van Engeland zo in een week aanpassen? Met die spelers van Frankrijk die op je afkomen met die snelheid. Daar zit ook nog wel de grote uitdaging van Engeland.
Het is in ieder geval geen happy camp.
Nee, zeker niet. Het wordt een ongelooflijke... clash komend
weekend.
Maar
bij Frankrijk ook geen happy camp, want Sean Edwards, defense coach, die is echt niet blij over wat er is gebeurd in Schotland. Dus die Fransen, die zijn ook...
Hebben zij een soort straftraining gekregen achteraf? Hoe werkt dat, denk je?
Dat hebben ze niet nodig. Want als je kijkt naar die gezichten van die Franse jongens in de interviews, die zaten allemaal van, dit is onze verantwoordelijkheid. We hebben gewoon ondergepresteerd en we gaan ons herpakken. Dat zijn ook gewoon professionals en die weten gewoon van, ja, dit... is ver onder de maat. Dit is niet wie wij zijn. En daar willen ze ook wel echt iets anders laten zien aankomend weekend.
We gaan bijna naar Nederland toe, want die heeft ook gespeeld. Is nog heel veel nieuws over te vertellen. Maar voordat we te snel er doorheen gaan, er is natuurlijk nog een wedstrijd gespeeld. Ierland heeft natuurlijk, Ierland-Wales bedoel ik. Wales hebben het over gehad, denk ik, kunnen we kort zijn, behalve dat het natuurlijk een briljante try was van de pop. Maar Ierland wil ik toch nog heel even kort toch benoemen. Want voordat we straks zeggen, voordat straks Ierland ineens wint en we hebben er helemaal niks over uitgesproken, dat vind ik ook niet kunnen. Dus Tim, waarom gaat Ierland winnen dan?
Nou, ik denk dat Ierland na die eerste wedstrijd in de Stade Frans, openingswedstrijd waar ze verloren, zijn ze een beetje onder de radar gegaan. Dus die tweede wedstrijd tegen Italië wonnen ze maar net. Daardoor dacht iedereen... Toen wist iedereen nog niet helemaal hoe goed Italië was, denk ik.
Dus toen
dacht iedereen, Ierland gaat niet zo goed, gaat niks doen dit jaar, gaat niet presteren. Prendergast was natuurlijk heel erg slecht in die eerste wedstrijd. Daar hebben ze wat veranderingen gemaakt. En sindsdien gaat het gestaag. Maar vergeet niet dat ze dus ook gewoon 14 punten bij elkaar hebben gesprokkeld. En nu ook Super Saturday ingaan met de kans om het toernooi te winnen. Dus het is die wedstrijd waar wij natuurlijk met Schotland heen. Ik ben in Dublin zaterdag. Die wedstrijd wordt ook... dat is de eerste wedstrijd. Als wat daar gebeurt, weet je wel, die middelste wedstrijd, dat is natuurlijk een beetje onder in de tabellen. Maar het is die eerste en die laatste wedstrijd hebben natuurlijk enorm veel invloed op elkaar. Dus wat er tegen Ierland gaat gebeuren met Schotland... Daarna wordt die late wedstrijd Frankrijk-Engeland wordt gigantisch. En dat kan zowel voor Schotland of Ierland heel veel invloed gaan hebben op de titel. Dus ik denk, ik denk het niet en ik hoop het eigenlijk ook niet, maar iets in me zegt van het is eigenlijk wel leuk met de Six Nations die we hebben gehad, dat Ierland nu van in het midden... In één keer
zo'n pammel. Uit een doosje.
Het helemaal gewoon mee naar huis.
Hoe kan het dat we het eigenlijk heel weinig... over Ierland hebben gehad, deze hele podcastreeks?
Nee, in het begin wel.
Een beetje.
Hè, en natuurlijk die overwinning in Engeland.
Oké, fair point.
Het is,
Maar op de manier stond nu... hij bij mij niet de hele tijd bovenaan het lijstje. En nee, nu ineens denk gewoon, ik, oké, het kan dus ook nog voor Ierland
maar
zo
ja,
zijn.
Maar, omdat ze niet, zeg maar het is niet het Ierland zoals we vorig jaar of jaar daarvoor, dat ze echt ook
dominant
van het begin af aan dominant waren en om die titel gingen. En dat je ze nu ook zo... Ja, nu is het toch Schotland die veel verrassingen en prestaties levert. Engeland die eigenlijk helemaal onderpresteert. En dan Frankrijk die ook lekker bezig is. Dus daar gaat dan een beetje...
En Italië. Dus ze zijn een beetje uit de schijnwerpers.
Dan de focus, ja, uit de schijnwerpers.
Maar dat is wel fijn. Ik denk dat het voor hun een hele fijne plek was. Want ze kwamen met heel veel fanfare, kwamen ze de Six Nations in. Van dit is het Ierland dat het eventueel zou kunnen gaan winnen. Dan verliezen ze tegen Frankrijk in die eerste wedstrijd. Er is natuurlijk heel veel gebeurd bij Ierland voor die tijd. Hè, met de coach die weggaat met de Lions, veranderingen, blessures, noem het maar op. Ze hadden heel veel eerste rij blessures. Dus dat die tijd uit de schijnwerper was voor hun denk ik wel heel comfortabel. Om dan gewoon even rustig als team die door die wedstrijd heen te kunnen gaan. En toch elke keer de punten te pakken om nu in het laatste weekend eventueel de zege te kunnen gaan pakken.
Zo heel anders is het voor Nederland. Eventueel te zeggen, ze hebben namelijk niet zo heel veel gewonnen de laatste tijd. Nee, ze hebben namelijk ook verloren van België afgelopen weekend. Ja. Er waren we al wel, jij was daar zeker al wel een klein beetje bang voor. Hè? Jij zei al wel, ja, dat wordt.
Zaten wel in een heel ander momentum, de twee teams.
En dan merk ik aan mezelf dat ik het altijd een beetje lastig vind om dit soort dingen te zeggen, merk ik. Maar dat komt dat ik als in, ik wil vooral positief zijn.
Ja, je mag ook best wel kritisch zijn als
maar het gaat ook helemaal niet over wat ik ervan
maar
vind.
Wel rechtvaardig.
Maar ik merk, precies. Ik heb het gewoon. Nou, om die reden ben ik misschien ook geen diehard journalist geworden. Ik heb ooit een keer in die schoenen gestaan. Toen dacht ik ook wel, dit past gewoon niet bij mij. Ik vind het gewoon fijn als het lekker gaat. Ja. En zeker als je met die Nederlandse mannen, Nederland rugby, ik wil gewoon graag dat het goed gaat. Mm-hmm. Dus ik wil het graag positief benaderen. Maar misschien moet ik daar helemaal van weg blijven. Ze hebben gewoon wel verloren nu namelijk. En dat vond ik gewoon heel jammer.
Ja.
Goeie nieuws, mogen we ook meteen vertellen. Namelijk, Duitsland verliest van Zwitserland.
Ja.
Oftewel,
we zijn veilig.
Ze zijn veilig.
Goed.
En dat is gewoon wel heel fijn. En dat is natuurlijk ergens een beetje raar als je het niet helemaal hebt gevolgd de afgelopen periode. Hoe kan het zo zijn dat ze Nederland alles verliest en toch uiteindelijk veilig is in deze competitie? Dat is eigenlijk alleen maar omdat het, het telt over twee seizoenen. En Duitsland heeft uiteindelijk vorig seizoen ook... Ze kunnen gewoon Nederland niet meer inhalen.
Nee. Ook wel lekker, die Duitsers lekker naar beneden te zien gaan. Ja. Vind ik altijd fijn.
En dan kunnen we ze ook nog verslaan aankomend weekend.
Ja, precies. Dus want dan, aankomend weekend is er gewoon nog een om de zevende plek te spelen. Dat gaat Nederland doen om 22:50 op Ziggo Sport 3. Zenden we die wedstrijd Nederland-Duitsland komend weekend dus ook uit. En dat zou natuurlijk heerlijk zijn als ze die dan nog even pakken ook. Het zou eigenlijk gewoon heel raar zijn als jij handhaaft en Duitsland eruit ligt. En vervolgens straks dan...
Van Duitsland
verliest.
Maar het was
ook gewoon een wedstrijd die ze kunnen pakken, toch? Het is gewoon, weet je, gaat ze gewoon, denk ik... ik denk hele goede wedstrijd ook gewoon om te laten zien van... wij staan op de plek waar we moeten staan. En we zijn een stukje beter dan jullie, daarom staan we hier. En ook met dit jonge team.
Natuurlijk, weet je, laatste wedstrijd van een serie. Die jongens zijn waarschijnlijk moe. Dan is dit de wedstrijd waar je het moet laten zien. Wij hebben met Schotland wel eens Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Australië gespeeld. En allemaal verloren de laatste wedstrijd tegen Tonga. Nou, die gingen we wel winnen. Iedereen was helemaal kapot. Die verlies je ook nog.
Ja.
Dus dit is wel weer zo'n soort van bananenskin wedstrijd, weet je wel. Die laatste wedstrijd tegen Duitsland, die moet je winnen. Maar je bent vermoeid van al die zware wedstrijden die je hebt gespeeld.
Ja.
Maar goed, even naar die wedstrijd van België.
Ja, want heb jij, ik ga eigenlijk deze vraag even aan Zenus. Ik ga ervan uit dat jij hem niet heel goed gevolgd hebt op die zondag.
Ik had wat Guinness in
zaterdagavond bedoel ik. Half negen was hij nog zaterdag. Toen was jij, toen stond jij
was ik al, zat ik al.
Je hebt natuurlijk je huiswerk gedaan en de samenvatting gekeken. Maar Zenus, jij hebt de wedstrijd wel gekeken. Ja. Wat vond je ervan?
Ja, ik vond dat... Dat verschil wat we al een beetje hadden benoemd, hè, in momenten, maar ook in soort van ervaring in het team en zware wedstrijden die ze al achter de rug hebben met een team waar België tegen heeft gespeeld afgelopen jaar. Hè, Samoa voor die qualifications, Canada, weet ik wat allemaal. Dus die hebben gewoon hele andere, heel ander jaar erop zitten. Nederland die volle bak in groei zit, in jonge spelers die allemaal hun eerste cap tijd. Dus het is gewoon twee hele andere teams en dat lieten we ook. Dat kwam ook gewoon naar buiten in de wedstrijd.
Naar voren,
België was gewoon eigenlijk van het begin af aan dominanter, fysieker. En die waren gewoon van het begin af aan, scoorden zij de tries. En Nederland liep er een beetje achteraan. En ja, dat is een beetje hoe de wedstrijd dan ook loopt. Lukt nog wel, weet je, je ziet wel gewoon dat Nederland graag wil strijden. Hè, ze willen graag een mooi spelletje spelen. En je ziet nog wel dat ze een paar tries kunnen scoren. Maar je ziet wel dat gewoon...
Maar op een gegeven moment stonden ze met twee man meer op het veld. En krijgen ze twee tries tegen. Dat is wel echt opmerkelijk in rugby.
Ja, nee, precies. Dus het laat wel zien het niveauverschil. Ja,
dat is duidelijk. Het is gewoon nog niveauverschil. Ja. Dat gaat dat komende zaterdag verwachten we dus wel echt iets anders.
Ja, ik denk wel een stuk spannender, een stuk meer tegen elkaar gewaagd.
Zaterdag? Zondag, sorry.
Veel meer tegen elkaar, aan elkaar gewaagd. Ja. Duitsland en Nederland, dus het wordt een stuk spannender. En ook wel gewoon dat je denkt, oké, weet je, je speelt wel gewoon om niet de laatste plaats.
Ja. dus daar staat wel wat op.
Zeker, ja.
En Duitsland heeft ook die wedstrijden erop zitten. Dus het is vooral een mental game, denk ik.
En je eer toch ook. Je wil gewoon je land, je wil trots.
Ja. Maar dit is ook een team dat moet leren winnen. En ze, kijk, dat excuus van jonge spelers zit in de groei, dat kan je maar zo lang, kan je daar maar mee spelen.
Want ja, maar nu nog wel.
Ja, nu nog wel. Maar nu volgend jaar, je moet op een gegeven moment die ommezwaai kunnen maken. En leren winnen en de juiste beslissingen maken. En op elkaar ingespeeld zijn. En dit is natuurlijk een geweldige wedstrijd om dat te doen.
Ja.
Dus even positief ernaartoe kijkend. Dit is wel een wedstrijd waar Nederland enorm de kans krijgt om te laten zien dat ze wedstrijden kunnen winnen. Zowel in met mooi of lelijk rugby, maakt niet uit. Het gaat om winnen op een gegeven moment. Want volgend jaar zitten ze weer in deze competitie. En dan is dat eerstejaars rookie-jasje is af. Dan moet je weer. En op een gegeven moment moeten ze wel gaan werken naar consistente prestaties leveren. Om hier te overleven en te kunnen gaan groeien. Met als doel dat je misschien naar een WK toe kan over 4-5 jaar.
Ja, en vooral tegen die directe tegenstanders. Zoals een België, zoals een Duitsland, zoals een Zwitserland. Weet je, kijk, je hebt natuurlijk dat Georgië en Spanje en Portugal zitten dan nog een stukje daarboven. Ja. Maar je moet echt die directe tegenstanders.
Ik bedoel, Spanje en Portugal hebben ook hele mooie dingen laten zien. Al wel heel
mooie dingen. Maar om daarvan te winnen.
Ja.
Dat is wel echt zeg maar die.
Ja. Ander niveau.
Ja. Ander niveau. En ik
dat
denk
is waar je heen wil groeien.
Waar je heen wil groeien. Maar in eerste instantie is echt heel erg competitief zijn met die landen die nu direct zeg maar daaromheen zitten. Zoals een Spanje. Of zoals een België, zoals een Duitsland, Zwitserland.
Ja. Zie je de potentie? Zie je wat ze aan het doen zijn? Zie je de talenten ook rondlopen daar? Ook al in dit soort wedstrijden die ze uiteindelijk dan toch verliezen. Je zegt, ik zie ook mooie truizen, zie je uiteindelijk mooie acties?
Ja, zeker. Er zit heel veel talent, heel veel potentie in. En het is alleen maar mooi om dat te bundelen. En zoals Tim al zegt, in dit soort wedstrijden leer je heel veel. En ze moeten het ook gelijk kunnen toepassen om op dit niveau door te blijven leren en door te blijven groeien. Weet je, en het is een hele mooie uitdaging om nu al gelijk al die lessen van deze eerste competitie kunnen toepassen in zo'n laatste pot tegen Duitsland. En daarmee weer zeg maar volgend seizoen vers te starten.
Hoe kunnen we, ik bedoel, België heeft inderdaad gewoon heel veel andere, tot op heden andere competitie gehad, ander seizoen gehad met mooie grote tegenstanders. Ergens gun je Nederland ook. Moet daarvoor de sport nog, ik bedoel, wij als Ziggo doen heel veel om de sport te doen laten groeien. Ja, daarvoor
dat
doet de Ziggo echt hele mooie.
Dat was door die qualifiers die ze dat hadden gehaald. Daardoor, daarnaast is het wel denk ik heel belangrijk om meer van dat soort wedstrijden te organiseren. Ook landen. Weet je, op een gegeven moment speel je tegen Chili. Er zijn zoveel andere landen, zeg maar, los van de toplanden in Europa, waar hele goede rugbywedstrijden tegen zijn. Dus ja, focus leggen op meer uitdaging op competitieniveau om te groeien als land is denk ik.
Ja, en ik denk ook met van die jonge jongens. Kijk, ze kunnen allemaal goed rugby. Hè? Het is een reden dat ze voor het Nederlands team spelen. Het is een reden dat het Nederlands team op dit niveau tegenwoordig rugby. Maar het grote verschil wat je vaak ziet tussen het niveau waar ze nu zitten en dan dat stapje omhoog is vaak decision making. Hè? Dus de juiste dingen op de juiste tijd doen. Niet alleen met de bal in hand, maar ook qua spelverdeling en qua tactiek. Spelen op de juiste momenten, in de juiste fases en in de juiste plekken van het veld. En wat je ook heel veel ziet is, je moet op een gegeven moment je fouten gaan minimaliseren. En dat is zelfs tussen club rugby en internationaal rugby. Je zag het bijvoorbeeld met die Arundel van Engeland, die is in de Premiership, is die geweldig. En internationaal rugby kan die onder de hoge bal, kan die niks, maakt die allemaal domme fouten. En dat verschil tussen dus op hoog niveau kunnen presteren en fouten kunnen minimaliseren en dus kunnen en uitblinken. Dat is iets wat die jongens heel snel moeten gaan leren. Want als je nu ook bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Zwitserland zag vorige week, is niet de juiste dingen op de juiste tijden doen aan het einde van de wedstrijd om een overwinning te kunnen forceren. Maar daartegenover domme pasen geven, kleine foutjes maken waardoor Zwitserland de bal krijgt en uiteindelijk aan de andere kant scoort. Dat is het grote verschil tussen winnen en verliezen. Want dat marge wordt steeds kleiner hoe hoog ze komen. Ja.
Zijn jullie ooit benaderd eigenlijk om die gasten een beetje te helpen? Of
Ik had wel tegen de coach gezegd dat ik wilde helpen, maar we hebben meteen afgeslagen. Nee, ik weet het niet. Ik zou het wel leuk vinden om een keer te komen.
Ja, serieus. Ja. Even een ander ding. Rugby jullie zelf eigenlijk soms nog wel eens? Nee. Even een ballen, helemaal nooit.
Nee, heel soms op het strand.
Zou je ze...
Touch rugby?
Touch rugby, hè? Nee. Moet je niet aan denken?
Nee. Ik heb één keer nog gerugbied voor een liefdadigheidsdoel. Dat was 3 jaar nadat ik klaar was met rugby. Schouder uit de kom. Nog nooit schouder uit de kom gehad.
Ik had vorige zomer nog een rugbywedstrijd. Toen in La Rochelle speelden we waar in 2014 waren we gepromoveerd naar de top 14. En toen met dat kampioensteam zeg maar weer een wedstrijd in La Rochelle 10 jaar later.
Oh.
Dus dat was
10 jaar later.
Dat was wel heel leuk. Tape zeker.
Nee, hoop tape, maar je merkte ook weer gelijk dat je denkt van, oh ja, wat een zware sport is dit.
Ja,
bizar, hè?
Wat een bizarre sport.
Wij doen altijd wel nog mee met Amsterdam Sevens. Als in ik niet, met mijn hersenschuddingen mag ik echt niet meer. Wij doen altijd mee met ons Nederlands team dames aan de Amsterdam Sevens.
Nice.
Een beetje soms wat jonge goede meiden er even bij geplukt. Ja, maar voor de sprintjes. Ja, maar ja, superleuk om te doen. Aanstaande zondag dus tegen Duitsland. Nederland nog te zien. Vlammen. Ze hebben alles in zich, denk ik, om dit te gaan winnen. Om de strijd voor plek 7. Dat is om 22:50 nogmaals op Ziggo Sport 3. We zijn alweer aan het eind van de podcast, heren. Dat betekent dat we ook weer even onze mooie shirts mogen gaan uitreiken. Yes. Als in eerste instantie maar eens eventjes het shirt van vorige week. Dat was het Engelse shirt van Rugby Culture. En toen moest je voorspellen wat de uitslag zou worden van Italië tegen Engeland. Er is veel op gereageerd. Weinig mensen hadden overigens vertrouwen in Italië. Snap ik ook wel ergens, maar vanaf nu gaan we dat nooit meer zo denken. Nee. Degene die het meest in de buurt zat van de goede voorspelling, namelijk maar 1 punt ervan af, dat was Jesse Jansen. En die krijgt het shirt, die komt niet uit Tilburg.
Komt wel uit Tilburg.
Jesse Jansen, het shirt van Engeland, nice. Komt jouw kant op. Deze week maak je kans op het Ierse shirt.
Ja, dit is een mooie.
Het is elke keer
een van mijn favorieten.
Waarom?
Ik weet niet, gewoon mooi groen. Ik vind groen altijd mooi leuk.
Met deze,
ik vind sowieso al die shirts, die klassieke shirts, vind ik ook allemaal vet top, ook hoor. Dit is ook weer een mooie.
Ik heb zo gelachen vorige week dat je zei over als je dan nat werd, dan is hij meteen 2 keer zo zwaar. Ja. En dan liep je ongeveer achteruit. Ja. Dat is wel echt zo met deze shirts, maar je kunt er wel echt heel goed mee supporten. En hij is super, maar hij kan dus jouw kant opkomen. De vraag die je daarvoor moet beantwoorden is, hoeveel wedstrijden op rij heeft Ierland van Schotland gewonnen? Simpel is de vraag. Ja. Het antwoord daarop mag je dus ergens posten, delen, sturen aan ons. En dan maak jij kans op dit ontzettend mooie shirt van Rugby Culture. Zal ik nog 1 keer herhalen?
Nee. Wat?
Wat komende zaterdag fantastisch programma er is op deze Super Saturday. Oké, Ierland tegen Schotland. 3 uur op Ziggo Sport 5. Dan Wales tegen Italië om 17:30 ook op Ziggo Sport 5. Frankrijk, de kraker. De allesbeslissende wedstrijd tegen Engeland om 8:30 op het hoofdkanaal van Ziggo Sport. We doen voorbeschouwing onder andere met Zeno. En Mara zal ook aanschuiven. Mara Moberg. We doen een nabeschouwing daarna. We gaan het helemaal uitspitten deze wedstrijd. En genieten van een prachtige Six Nations. Daarna zijn we ook nog de volgende dag natuurlijk met Nederland natuurlijk de wedstrijd aan het volgen. En daarna gaan we ook nog zorgen dat er een hartstikke mooie laatste podcast voor jullie klaar komt te staan. Hier ergens op Spotify, YouTube, op je favoriete podcast app. Somewhere. Zoek ons op en like ons. Dank jullie wel allebei weer. Heren, nog iets aan toe te voegen? Laatste woord?
Nee.
Helemaal niks. Gieren de bandjes naar huis. Heren, dank jullie wel. Nog heel erg bedankt voor het luisteren. En tot maar zaterdag.